De Britse prinses Kate Middleton kreeg de voorbije week een storm van kritiek over zich heen, omdat ze een foto waarop ze met haar kinderen staat zelf had bewerkt. Kunnen we in deze tijden eigenlijk nog zeker weten of een foto echt is? Verder hebben we het over een nieuwe boodschap voor aliens die de NASA de ruimte instuurt, over de uitvinder van Bitcoin en de invloed van Mars op onze zeeën. Het is vrijdag 22 maart. Ik ben Yves de Lepelaere en van de Standaard is dit Bits en Atomen. Pieter van Doren, wetenschapsjournalist, en Dominique Dekmijn, technologiejournalist. Welkom. Dominique, jij hebt niet zoveel met het Koningshuis, denk ik, maar toch wil je het graag nog eens hebben over Kate Middleton.
Goh, ja, ik had zo vorige week gedacht van dit is allemaal zo triviaal en er werd zoveel gespeculeerd. Hè? Dus er is een foto, daar is dan duidelijk aan geknoeid. Dan begint iedereen te denken aan artificiële intelligentie en zo, want we hebben zoveel gelezen over artificiële intelligentie en foto's. Blijkt nu dat dat waarschijnlijk niet echt aan de orde was, hè? Voor zover we weten.
Klassiek handwerk.
Die bewuste foto is niet genomen met een smartphone die er allemaal AI-trucjes mee doet, maar is genomen met een Canon 5D Mark IV. Camera. Dat blijkt uit de metadata want die foto is verspreid via fotoagentschappen. En daar gaat het eigenlijk om. Daar zat eigenlijk het echte probleem. Maar dus die foto was gemaakt met een professionele camera. En was daarna, en dat weten we, dat zit ook in die metadata, in die gegevens over de foto, op 8 en 9 maart gewijzigd in Photoshop. En de bewering dus van Kensington Palace is dat en van Kate Middleton zelf, is dat zij dat gedaan heeft en een beetje zij daar niet zo goed in is.
Ze wilden wat creatief zijn, maar het was een beetje knullig.
Het blijft een verklaring waar veel mensen het moeilijk mee hebben, maar een betere verklaring is er niet dan dat ze het inderdaad zelf een beetje onbeholpen gedaan heeft.
Maar een triviaal feit, dacht je, maar toch niet.
Wel, het is natuurlijk een deel van een veel bredere discussie over is een foto wel echt en weten we van een foto dat die echt is? En dit heeft dus dit keer waarschijnlijk niks met AI te maken. Maar het is wel zo dat er op sociale media er nu ook massa's foto's opduiken die dan met AI zijn gemaakt. En op de duur weet je inderdaad niet waar een foto vandaan kwam. En ik had daarom voor onze krant een gesprekje met Philippe François. Dat is dan de chef foto van Belga. Over hoe zit dat nu met die foto's? En hebben jullie die zelf ook weggehaald? En hij zei van ja, wij hadden die eigenlijk ook. Want wij geven die dan van, die stonden op een aantal grote internationale persagentschappen. En niet bij Belgen, maar Belga geeft die dan als Belgische partner van die fotoagentschappen, waaronder AP, door aan de Belgische media. En dus zeggen van ja, wij halen die eigenlijk niet zelf weg. Het zijn die partners die ze bij ons weghalen, maar bon.
Ja, ze hadden die foto weggehaald omdat het niet strookte met de deontologische regels.
Ja. En dat heeft iedereen dus een beetje in paniek doen gaan, maar er is natuurlijk een groot verschil tussen een gewoon familiekiekje en een familiekiekje dat aan een persbureau wordt vrijgegeven door een officiële instantie, wat dan Kensington Palace is in dit geval. En ja, die mogen zich dat, dat vertelde Philippe François, dan, ja, die kunnen zich dat niet permitteren. Want op het moment dat je gaat twijfelen aan de foto die je van een persagentschap krijgt. Dat is zoals journalistiek. Hè? Ja. Dat is zoals de artikels van een krant. Hè? Dat moet kloppen. Als dat niet klopt, dan zijn er allerlei deontologische vereisten die dan dus in dit geval niet voldaan waren. En dus ja, het is logisch dat die persagentschappen in paniek schieten. Iets anders.
Zij geven een echtheidsgarantie normaal.
Ja, dat moet er zijn. Voilà. En dus elk smet daarop is eigenlijk wel heel gevaarlijk. En daarom, dat mogen ze niet laten gebeuren. En dus, zo'n persagentschap is het aan zichzelf verplicht en is deontologisch verplicht om te zorgen dat ze weten waar elke foto vandaan komt, wie heeft die gemaakt en wanneer. En meestal komen de foto's van die fotoagentschappen ook van fotografen die voor hen werken. Ja, en dan ga je er inderdaad vanuit dat ze precies weten wat er is gebeurd. Maar in sommige gevallen komt er wel eens een foto via een ander kanaal binnen die dan toch nieuwswaardig is. En dat heb je natuurlijk in oorlogsgebieden vaak, dat je niet weet waar die foto vandaan is, maar is zo belangrijk, want er is geen andere. En dan zijn er heel veel problemen mee. En dan kunnen ze alleen maar proberen de authenticiteit te garanderen. En dat is in dit geval dus niet grondig genoeg gebeurd, eigenlijk.
Maar normaal zouden ze het moeten kunnen.
Kern van de zaak is eigenlijk, het draait rond vertrouwen. Je hebt, of tenminste, in foto's heb je aan de ene kant vertrouwen van wie heeft die foto gemaakt? Ken ik die persoon? Vertrouw ik die persoon? Waren er andere mensen in de buurt en hebben die dat ook gezien? Hebben die er misschien ook een foto van gemaakt? Of is er een verschil tussen de foto's die andere mensen daar gemaakt hebben en deze foto? Dat gaat dan over vertrouwen. En aan de andere kant is het de technische kant. En die technische kant, daar worden wel stappen genomen. Dus technisch is er best wel wat mogelijk, maar is men er nog niet. Er is een technische norm die komt van Adobe, die nogal uiteraard de maker ook van Photoshop, maar die hebben een standaard voorgesteld, die heet C2PA, C2PA. En die begint men nu te gebruiken. Maar dat staat nog maar in het beginpunt. Maar het idee is dat die uiteindelijk in elke camera, of in de meeste camera's, ingebouwd zou zitten. Dat is nog niet het geval vandaag. En dat je dan eigenlijk, dat je meer metadata vandaag zal jouw camera vastleggen. Wanneer is die foto genomen en misschien met welke belichtingen en welke lenzen. Dat soort gegevens zit in het beeld vervat.
Soms waar als je GPS aanstaat.
En dan heb je ook nog eens een keer metadata bij de foto die je er soms buiten de foto zelf, maar die je erbij kunt bewaren. Dat doen ook die fotoagentschappen over. Precies wat is ermee gebeurd? In welke omstandigheden is die gemaakt? Een beschrijving van wat dat er op de foto staat, al die dingen. Dus dat heb je nu. Maar als je dan een echte authenticiteitsstempel, dat je weet dat deze foto is dan genomen en elke wijziging moet dan ook bewaard worden, dan weet je echt wat je ziet echt is. Alleen natuurlijk, dat weet je alleen van een foto die dat heeft. En dus dan kun je je indenken dat media met fototoestellen gaan werken, die fototoestellen gebruiken, waarbij je inderdaad kunt bewijzen, die foto is echt, die is niet gewijzigd. Maar daarmee belet je niet dat iemand een screenshot maakt van diezelfde foto, waarbij al die metadata verdwijnt, en dan die foto dan gaat bewerken en er een nieuwe foto van maakt en die online plaatst. Wat je dan nog wel kunt doen is, als er ergens een deel van een bestaand beeld hergebruikt wordt, als je twee beelden gaat monteren, dan, dat kun je, daar bestaat nu al een redelijke technologie voor, en dat verbetert dus nog, dan kun je dat herkennen. Maar als je dan bijvoorbeeld een echt nieuw beeld gaat combineren met door AI gemaakt beeld, dan wordt heel moeilijk om te achterhalen wat er precies is gebeurd. En dus die vertrouwenkant, dat krijg je dan niet meer weg. En dan denk je steeds meer van, als je echt zeker wil zijn dat een beeld betrouwbaar is, ga dan kijken op een site die je vertrouwt, die werkt met journalisten en fotojournalisten die ze vertrouwen. Alleen stel je dan vast dat dat niet is wat vandaag gebeurt. Heel veel mensen hebben nu de omgekeerde indruk. Er wordt op sociale media constant gepraat over vertrouw. Vooral die media niet. Want die media hebben, hou je vast, een mening. en die mening is misschien niet jouw mening. En dus mag je niks vertrouwen voor wat ze zeggen. Terwijl het natuurlijk waar is. Want journalisten en ook fotojournalisten hebben een mening en proberen iets in beeld te brengen. Maar dat wil niet zeggen dat ze de feiten vervalsen. Dat is iets anders. Want dat mogen wij dus niet, hè, Pieter?
Nee, dat doen we ook niet.
Terwijl, op wat je op sociale media aantreft, dat iemand daar geplaatst heeft, dan weet je niet wie het was, waar het vandaan komt. En dan kun je technisch soms wel, soms niet bewijzen wat er precies gebeurd is. Maar helemaal zeker is heel moeilijk. Ook niet als we in al die AI-beeldgeneratoren een onzichtbaar watermerk gaan invoeren. Mm-hmm. Daar is nu sprake van, maar dat lost ook maar een stukje op.
Dus uiteindelijk, het gaat om een betrouwbare bron en verder geraken we niet.
Ja, ik denk dat je uiteindelijk, misschien raak je met technologie nog iets verder. Er wordt trouwens ook over gesproken, of bijvoorbeeld de blockchain daar toch eigenlijk niet de beste manier. Als je nu elke keer dat je een foto neemt, iets vastlegt op een blockchain, onveranderlijk, dat iedereen het kan controleren. En elk beeld staat dus ergens op een blockchain. Dan kom je nog wel wat verder. Maar dat lijkt dan zo'n onhaalbare opdracht voor dat ooit zou kunnen geïmplementeerd worden. En in elke camera, in elke goedkoopste smartphone, dat lijkt niet haalbaar. Ja.
Pieter, de NASA heeft een nieuwe boodschap voor aliens.
Ja, en het is van de ene kant leuk om erover te vertellen, van de andere kant is het opnieuw zielig om erover te vertellen, want het is weer geen boodschap voor aliens, het is eigenlijk een boodschap aan onszelf. Het is altijd blinken en pronken naar onszelf en onze medemensen, daar gaat het eigenlijk over. Nu, wat is er aan de hand? Binnenkort vertrekt er een satelliet naar de maan Europa, een maan van Jupiter. Europa is een maan waar er een goede kans is op leven. Er is een oceaan. De omstandigheden zijn daar zo dat er op de bodem van die oceaan ook vulkanische bronnen zijn, zoals op onze aarde ook. En al bij al, er is een goede kans dat daar leven zou kunnen ontstaan. De moeite om naartoe te gaan. En zoals NASA wel vaker doet, hebben ze op die satelliet een plaatje geschroefd. formaat van een A4-blaadje ongeveer, met daar een boodschap aan het heelal op. Nu, in dit geval, wat staat er allemaal op? Daar staat het woord water in 103 talen. Mm-hmm. Nu niet geschreven, maar als spectrogrammen, de tekeningetjes van een geluidsgolf. Heb je wel eens gezien op een of ander schermpje als iemand praat en je ziet zo allemaal kronkeltjes over het beeld lopen. Die kronkeltjes zijn vastgelegd. En als je die terugvertaalt naar een luidspreker, dan ga je geluid horen. Dan moet je er al van uitgaan dat aliens met oren werken en zo. En dat ze weten dat je met drukgolven binnen dat frequentiegebied signalen, bla bla bla. Maar goed, in dat geval krijgen ze het woord water in 103 talen. En we kunnen er een paar van laten horen. Nederlands.
Water.
Haitiaans.
Dlo.
Kikuyu.
Mai.
Letlands.
Oedens.
Potawatomi.
Bish.
Spaans.
Agua.
Turks. Oekraïens.
Wada.
Welsh.
Tour.
Er staat ook een gedicht op in handschrift van Ada Limon, de huidige nationale dichter van de Verenigde Staten. Dat ze speciaal voor die reis geschreven heeft. Daar staat ook op de Drake-vergelijking. Dat is een bekende vergelijking waarmee je beschrijft de kans op leven op een andere planeet. Het aantal planeten dat in de Melkweg ontstaat per jaar, vermenigvuldigd met de fractie ervan waar planeten rond de zon ontstaan, vermenigvuldigd met het aantal van die planeten die aardachtig zijn, vermenigvuldigd met de fractie daarvan wat waarschijnlijk leven is, vermenigvuldigd met en zo verder. Dan kun je een formule steken en dan krijg je een aantal symbolen op een rijtje die niemand snapt. Daar staat een portret op van één aardbewoner, een Ron Greeley. Niemand kent die kerel, maar dat blijkt de initiatiefnemer van de satelliet in kwestie te zijn. Nou, dat is de belangrijkste foto die je kunt meegeven als je iets aan de aliens wilt vertellen natuurlijk. Daar staan de emissielijnen op van water. Nu moeten we technisch gaan worden en zo verder. Dat zijn radiofrequenties waarvan we aannemen als aliens naar ons iets zouden sturen of wij naar aliens, dat je hem dan best op die frequenties doet omdat die heel ver in het heelal kunnen gaan en het minst verstoord worden. Dus als wij die frequenties hebben, hebben zij die misschien ook. Mm-hmm. Alleen we leggen niet uit wat een frequentie is en we leggen niet uit in welke symbolen of in welke eenheden we dat meegeven. Dan moeten zij maar uitzoeken.
Ik dacht dat we dat al allemaal eens gedaan hadden. Ook een afbeelding van een mens of zo, de ruimte
insturen. In 1971 en in 1972 zijn de Pionier 10 en 11 vertrokken. En die hadden inderdaad een gouden plaat erop geschroefd. Ja. Carl Sagan heeft dat in de tijd nog gedaan. Daar staat een tekeningetje op van die satelliet. En op schaal staat ernaast twee mensen, een man en een vrouw. Er is een aflevering van The Simpsons waarin een alien die plaat ondersteboven vast heeft en niet snapt wat hij ziet. Maar goed, dat was onze boodschap. In 1977 hebben we dan met de Voyagers, Voyager 1 en 2, die hadden een hele fonoplaat mee. Met daarbij ook een naald en een afvleeskop.
Okay.
De helft van de aardbewoners weet al niet meer wat ze met een fonoplaat moeten doen. Maar de aliens die weten dat zeker. Daar staan een reeks geluiden op. En er staan ook een reeks foto's op. Niet in digitale vorm, maar als trillingen op die fonoplaat. Je kunt die trillingen niet alleen naar geluid vertalen, maar in sommige gevallen naar foto's. Je moet dat dan wel weten of voor. Maar goed. Dus we hebben in een paar tekeningetjes uitgelegd hoe je zo'n plaat op een platenspeler moet leggen en de aliens snappen de rest wel. Maar al dat soort dingen zijn eigenlijk, als alien heb je daar geen fluit aan. Ja. Je kunt het nauwelijks decoderen.
Maar waarom houdt de NASA zich daarmee bezig, vraag ik mij af. Zo'n ernstig instituut.
Het is menselijk hoor. Het is zoals een hond die tegen een boom plast of de Madonna met Canonique van der Palen. Het laatste woord is belangrijk. Het Centre Pompidou. Een eerste steen met alle namen van de hele gemeenteraad erop. Een gepersonaliseerde nummerplaat. Een hartje in een boom gekerfd. Het is altijd weer, heelal, zie mij, ik heb bestaan.
Ja, wij zijn hier geweest.
Wij zijn hier geweest.
Ja. Nu, die laatste boodschap, dus die gaat binnenkort naar de Jupitermaan Europa.
Ja.
Je zegt omdat daar blijkbaar kans op leven bestaat, maar ook dat moeten we intussen weer gaan nuanceren.
Ja, er is voor begin van de maand een verhaal verschenen dat vaststelt dat er op Europa veel minder zuurstofgas, O2, is dan we dachten.
Mm-hmm.
En we zeggen allemaal, ja, zuurstof is zeer belangrijk voor het leven. En dat is ook zo in de wetenschappelijke literatuur gelanceerd. En alle media, of heel veel media, hebben dat overgenomen. Terwijl dat pure onzin is.
Oké.
Zuurstof is helemaal niet belangrijk voor het leven. En als je het originele wetenschappelijke artikel leest, dan staat daar inderdaad voor ons soort leven. De wetenschappers hebben wel degelijk exact gezegd waar het om gaat. Ons soort leven. Maar dat is natuurlijk in de vertaling verdwenen. En zelfs media als Scientific American hebben dat blind overgenomen. Die heeft gezegd, de nieuwe vondsten die verstikken de kans op leven op Europa. Anderen zeggen, het is nu beperkt in leefbaarheid. Dat is helemaal niet waar. Zuurstof is relatief laat in het leven op aarde ontstaan. Ons leven is ontstaan op een planeet waar nauwelijks zuurstof in de lucht zat. En de eerste primitieve bacteriën hebben zich zo ontwikkeld. Op een bepaald moment zijn de blauwwieren gaan beginnen met zonlicht te gebruiken, fotosynthese te doen. En het afvalproduct van die fotosynthese was zuurstof. Hebben ze naar goede aardse gewoonte gewoon gedumpt in de atmosfeer. En dat is de grootste milieuramp aller tijden. Zuurstof is een afgrijselijk agressieve stof. Mm-hmm. Maakt alles kapot waar het tegenkomt. Oxideert alles, brandt alles op. En al wat toen leefde zo ongeveer is daaraan kapot gegaan. Daar hebben een paar organismen hebben dat overleefd. Die zijn in staat geweest om hun onvermijdelijk opbranden te gaan gebruiken als bron voor energie. En die hebben gezorgd dat ze voldoende voedsel binnenkregen om alles wat opgebrand was te vervangen. En de warmte en de energie die van dat onbrandende vrijkwam, hebben ze gebruikt voor hun eigen levensverrichtingen. En daar stammen wij allemaal, alle aardsleven vandaag stamt daarvan af. Maar dat zijn overlevers van een milieuramp. Dat is niet de enige, laat staan, de beste manier om leven te maken.
Maar als zuurstof niet cruciaal is, wat dan wel?
Water is veel en veel belangrijker. Alle chemische wetten vertellen dat als je in water reacties doet, dat die veel vlotter zijn, dat die veel makkelijker zijn, dat die veel bredere mogelijkheden schept. Water is belangrijk en koolstof is belangrijk. Koolstof als atoom is de meest flexibele van alle mogelijke atoomsoorten. Dat kan eindeloos veel verbindingen aangaan. En als je die twee dingen hebt, dan heb je een goede kans dat je complexe verbindingen begint te maken. Complex genoeg om uiteindelijk tot iets te komen dat je leven noemt.
En die twee dingen zijn er op Europa, of weten we dat nog niet?
Dat weten we nog niet.
Nee. Maar ik onthoud dan toch nog een kans dat aliens onze boodschap ontvangen. Dominique, heb jij iets met Banksy?
Ik vind het wel mooi, natuurlijk.
Ja, deze week is er nog een nieuwe muurschildering van hem opgedoken in de Noord-Londense wijk Finsbury Park. Ik laat dat gewoon even vallen om te zeggen, na al die jaren kennen we de identiteit van Banksy nog altijd niet. Maar, en dat wist ik niet, dat geldt blijkbaar ook voor de oprichter van Bitcoin.
Absoluut. Dat is terug een actueel onderwerp, hoewel het al jaren zo is, effectief. Bitcoin is uitgevonden door iemand die zich Satoshi Nakamoto noemde, maar dat kan een persoon zijn geweest, of meerdere personen. En waarschijnlijk heette die persoon niet Satoshi Nakamoto, alhoewel, daar komen we
straks
op.
Zoals Banksy niet Banksy heet,
voilà. Maar we weten dus niet wie het is. En wel, die persoon is eigenlijk al meer dan 10 jaar vermist. Wat zou kunnen betekenen dat hij dood is, of dat het een soort collectief was dat ontbonden is, of zoiets. Men vermoedt dat de persoon die de bitcoin heeft uitgevonden, dat die er ook ongeveer 1 miljoen heeft.
En
een miljoen bitcoin. En men weet waar die portefeuille zit. En dus men kan zien dat dat geld daar nog altijd staat. En het gaat dus over... De bitcoin staat vandaag op... Maar dat verandert de hele tijd natuurlijk op $63,000 per bitcoin. En dat betekent dat als je er 1 miljoen hebt, dat eigenlijk
63 miljard
is. En met 63 miljard, waar sta je dan op de lijst van rijkste mensen ter wereld? Wel, dan zit je rond de 20ste, 25ste plaats, ergens in de buurt van net een beetje armer of rijker dan Vladimir Poetin.
Niet slecht.
Maar niet slecht. Hè? Dus nog niet Elon Musk, nog niet Jeff Bezos. Hè? Die zitten dan aan de 200 miljard ongeveer. Maar met 60, 70 miljard tel je al mee in miljardairsland. Maar, dat en, maar we weten dus niet wie het is. En het is misschien niemand. Hij is, of hij is misschien dood.
Ja, dat geld staat al jaren.
Maar wie het niet is, want daar wilden we heel de tijd toe komen. Wie het dus niet is, is Craig Wright. En dat is de man die al een jaar of 8 beweert dat hij...
Dat hij het wel is.
Dat hij het wel is. Ja. Eigenlijk, eerst waren een aantal media... hadden de indruk gekregen dat hij het zou kunnen zijn. Mm. Hij is in ieder geval met cryptografie bezig. Hij is een Australische wetenschapper. Hij had het kunnen zijn, ergens. En... ofwel had hij al op voorhand wat valse sporen verspreid om zich te laten ontdekken. Mm-hmm. Ofwel heeft hij pas later het idee gekregen van ja, wat als ik nu doe alsof ik het wel ben? Of zoiets. Hoe dat gebeurd is, weten we niet in ieder geval. Maar in 2015 hadden sommige mensen beweerd dat hij het was en wilde hij het bevestigen nog ontkennen. Maar vanaf 2016 is hij eigenlijk meer en meer gaan beweren. Nee, ik ben het hoor. En is hij zich een beetje proberen op te dringen aan die hele cryptografiewereld. In de hoop van daar rijk van te worden. Natuurlijk, als hij echt Satoshi Nakamoto was, hoefde hij daar geen geld aan te verdienen, was hij natuurlijk...
Dan was hij al rijk.
Daar klopte altijd iets niet. Er zijn al een aantal processen over gevoerd, maar er hadden een aantal bedrijven uit de cryptosector gezegd, we willen van die man en zijn vervelende aanspraken van af zijn. Ook dat hij overal tussen kwam fietsen. We zeggen, we gaan gewoon voor een rechtbank laten verklaren dat hij niet Satoshi Nakamoto is. Voilà. En dan is er een gerechtelijke uitspraak en dan krijgt hij de kans voor de rechtbank om te bewijzen dat je het wel is. En dat is hem dus niet gelukt. Dus je had gemakkelijk kunnen zeggen, ik ga van die Satoshi Nakamoto portefeuille eventjes nu
live tonen.
Een paar bitcoin of een miljard even overschrijven en dan terug.
Ja.
Of hij had kunnen zeggen, ik gebruik een van de vele cryptografische sleutels, waarvan we weten dat die bij de persoon die zich Nakamoto noemde, hoorde. Hè, want cryptografen weten dat dat een onomstotelijk bewijs is. Maar hij heeft ooit eens een paar jaar geleden, heeft hij ooit wel eens een keer gedaan alsof hij iets versleutelde met een sleutel van Nakamoto. Maar hij is toen op vervalsing betrapt, dat hij een oudere sleutel die al bestond, hergebruikt heeft. Dus vals spelen. Dus ja. hij was al een paar keer op vervalsing van documenten betrapt. En nu heeft hij, voilà, dus die vervalsingen zijn allemaal op een rijtje gezet. En hij heeft geen nieuw bewijs kunnen aanvoeren dat hij Nakamoto is. En zo heeft dus een Britse rechter net beslist, wie het ook is, niet Craig Wright is.
Oké, die Craig Wright is het niet, maar zijn er al andere kandidaten opgestaan die zeggen, ik ben het?
Wel, er zijn vooral heel veel mensen genoemd geweest door anderen die ontkennen dat ze het zijn. In 2014 was Newsweek op spoor geraakt van een man die zegt, dit is volgens ons Satoshi Nakamoto en het betrof een Japanner met de naam Satoshi Nakamoto. Die man heette echt zo. Hij had in de bankwereld gewerkt, maar hij gebruikte meestal de voornaam Dorian Nakamoto. En dus Newsweek heeft
het had waar kunnen zijn.
Maar. Heel veel geloofwaardigheid op verspeeld. Ze hebben er hard op ingezet. Ze waren er absoluut zeker van dat je het was. Maar, dus Satoshi Nakamoto was geen slim gevonden pseudoniem voor Satoshi Nakamoto. En er zijn heel wat mensen genoemd, waaronder dus iemand die met die Craig Wright had samengewerkt, een David Kleinman, die ondertussen al meer dan 10 jaar dood is, wat ook een deel van het verhaal kan betekenen. Er zijn nog een aantal andere mensen die het hadden kunnen zijn, die in ieder geval die technische kennis hadden, betrokken waren bij eerdere denkwerk rond cryptomunten. En er zijn er een aantal van dood. En dus wie weet is het een van die. Of misschien waren het ze allemaal samen.
Het zou wel een geweldige primeur zijn. Hè? Toch misschien iets om uit te zoeken, Dominique.
Wel, er zijn nog heel veel Satoshi-jagers, inderdaad. En hoe meer die bitcoin waard wordt, en ja, is nu weer aan het klimmen, ja. hoe meer dat die belangstelling toch gaat en hoe groot dat mysterie stijgt. En ja, hoe hoger dat die misschien onbestaande man opklimt in de ranking van alle rijkste mensen. Hè?
Bij deze toch een oproep aan de echte uitvinder, die mag zich altijd melden bij de Standaard. Pieter, terug naar jou. Niet alleen de maan heeft invloed op de getijden, blijkbaar.
Nee. Wel, op de getijden wel. Dat is de maan. En het zon een beetje.
Mm-hmm.
Maar er zijn ook andere dingen die invloed hebben op zeestromingen en op ons klimaat als dusdanig.
Mm-hmm.
En men noemt dat de Milankovitch-cyclus. De aarde gaat door een vaste cyclus van warmer en kouder. En dat komt door de aantrekking van Jupiter en van Saturnus, de twee reuzen in ons zonnestelsel. Die beïnvloeden bijvoorbeeld de excentriciteit van de aardbaan. Wij draaien niet in een cirkel rond de zon, maar in een ellips.
Mm-hmm.
Die ellips kan wat langer en wat korter worden. En dat gaat in een cyclus van 100.000 jaar. En ook nog eens in een cyclus van 400.000 jaar. Er is ook de schuinheid van de aardas. Onze aardas staat niet recht op de baan die we rond de zon draaien, maar een beetje scheef, 23 en nog wat graden. Die scheefheid van de aardas, dat gaat ook op en af. Met een cyclus van 41.000 jaar. Op dit moment wijst onze aardas naar de poolster, maar dat blijft niet zo. En dan is er nog de precessie van de aardas. Die aardas draait ook nog eens in een cirkeltje rond. Het is een beetje zoals een tol die je doet draaien. Op zijn punt blijft die staan, maar de bovenkant maakt een cirkeltje. Dat doet onze aardas ook nog eens. In een cyclus van 26.000 jaar. En die allemaal samen maken dat we dus onder een andere hoek naar het zonlicht kijken. Zonlicht binnenkrijgen onder een andere hoek. En dat heeft weer gevolgen voor ons klimaat. Dat wisten we allemaal al.
Maar er is nog een veel grotere cyclus.
Maar nu blijkt dat er ook een cyclus is van inderdaad 2,4 miljoen jaar. En dat is het nieuws. En die cyclus wordt veroorzaakt door Mars.
Ja.
En dat wisten we dus niet.
En wat doet die precies?
Die zorgt ervoor dat diep in de oceaan dat daar kolken ontstaan, draaikolken. En die zorgen dan weer voor stromingen. En dat heeft weer gevolgen voor ons klimaat.
Echte onderzeese stromingen.
Onderzeese stromingen. Ja. Het is een cyclus van, ik zei, 2,4 miljoen jaar. En die zorgt er ook weer voor dat de excentriciteit van onze aardbaan, dus de korte of lange ellips die we rond de zon maken, dat die verandert. En dat zorgt dus weer voor andere inval van het zonlicht. En dat zorgt dus voor opwarming of net afkoeling van het klimaat. Nu, op dit moment zitten we in een opwarming.
Ja. Maar hij jaagt blijkbaar ook de golfstroom aan.
Ja.
Dan wordt het interessant.
Net doordat er dus opwarming ontstaat, gaat alles in de zee gaat zich verplaatsen. Mm-hmm. Warm water wordt bijgemaakt, moet ergens naartoe. Je krijgt dus extra stromingen. We hebben op dit moment al stromingen die de warmte van de zon verdelen over de aarde. De golfstroom is er daar eentje van. Mm-hmm. Die maakt dat wij hier iets van een 4 graden extra cadeau krijgen.
Ja.
Waar we eigenlijk geen recht op hebben. Kijk naar New York, dat heeft zo ongeveer het klimaat van, ja, zeg, Kopenhagen of zoiets. Scandinavisch, koud en niet leuk. Maar New York ligt zuidelijker dan bijvoorbeeld Madrid of Rome.
Ja.
Wij zijn met die warmte weg. Die warmte komt uit de Golf van Mexico, steekt de oceaan over onze kant op en wordt afgegeven in Europa. Nu, die golfstroom, de jongste 15 jaar, is die aan het vertragen. En we zijn bang dat door onze klimaatveranderingen dat die golfstroom nog trager wordt. En misschien
er was onlangs nog een alarmerend rapport over.
Ja, dat zou ook complete chaos betekenen als zeestromingen zich gaan verleggen.
Totale klimaatomslag voor onze regio.
Stel je voor dat we een keer die 4 graden kwijt zijn. Dan, wat komen we hier dan tegen? Dan sneeuwstormen in de zomer en god weet. Maar deze cyclus, wat Mars dus doet, is net zorgen dat er extra warmte nog gemaakt wordt die er anders niet zou zijn. En dat zou de golfstroom een beetje kunnen aanduwen in plaats van net vertragen. Dus misschien hebben we geluk dat we net in deze fase zitten en dat Mars ervoor zorgt dat we warmte krijgen waar we eigenlijk anders niks zouden krijgen.
Maar compenseert de invloed van Mars de klimaatopwarming op aarde?
Nee. Het is een kleiner effect.
Okay.
Het grootste effect op de excentriciteit van de aardbaan komt nog altijd van Jupiter en Saturnus.
Ja.
En Mars speelt daar een beetje in mee. In een ritme van 2,4 miljoen jaar wordt het een beetje warmer en een beetje kouder op aarde.
Mm-hmm.
Maar veel minder dan wat er te gevolgen van Jupiter en Saturnus gebeurt. Dus het feit dat Mars de zaken nu een beetje warmer maakt dan ze anders zouden zijn, betekent dat het een beetje helpt aan de golfstroom, maar het is lang niet zo sterk als de golfstroom zelf.
Het is geen reden om ons plots geen zorgen meer te maken over die golfstroom.
Nee. We moeten nog steeds alle klimaatproblemen zelf oplossen en stoppen met steenkool en olie en zo verder. Daar komen we niet onderuit.
Pieter, het beest van de week. Wat heb je deze week meegebracht?
We hebben een lonkende kikker. De Odorrana tormota is een Chinese kikker. En die woont langs nogal wilde stromen met veel geruis en gedruis en veel watervallen. En die heeft dus heel moeilijk, als die kwaakt, horen ze aan de overkant niet wegens al dat lawaai in het water. Dus normaal, mannetjes en vrouwtjes lokken elkaar door te kwaken. Maar als je het gekwaak niet hoort, zit je in de problemen natuurlijk. Dat wisten we al, dat ze dat opgelost hadden door ook ultrasoongeluid te produceren. Dus heel hoog, veel hoger dan wij kunnen horen, maar mm-hmm. zij horen het wel. En zij kunnen het ook produceren, waardoor ze toch een beetje kunnen communiceren met elkaar. Maar wat nu deze week gepubliceerd is, is totaal nieuw. Het blijkt dat de vrouwtjes naar de mannetjes lonken, zoals mensen dat ook naar elkaar doen.
Een knipoogje.
Knipoogjes geven, inderdaad. Bij ons kun je ook met je wimpers knipperen. Dat is ook al een signaal van aantrekking. Nu, ze hebben geen wimpers, dus daar gaat het niet over. Maar ze hebben wel oogleden, net zoals wij. En het blijkt dat het vrouwtje, dat veel groter is dan de mannetjes, dat als ze met een oog knippert, dat voor de mannetjes een signaal is van, ja, ik mag. Ze heeft belangstelling voor mij.
Oké. Okay.
En uit de waarnemingen blijkt dat inderdaad, dat als je ze filmt, je ziet het vrouwtje knipperen en hop, op dat moment springt het mannetje op haar rug. Het mannetje is 2-3 keer kleiner dan het vrouwtje, moet zich daar vastklemmen om dan zijn sperma te kunnen over haar rug lopen en de eitjes te bevruchten. En die greep neemt hij alleen aan, of bijna uitsluitend, nadat ze geknipoogd heeft. Het komt veel vaker voor dat het mannetje op de rug van een vrouwtje springt na zo'n knipoog, dan wanneer ze niet knipoogt.
Okay.
Het is gewoon veel efficiënter. Nu, we kennen maar 2 diersoorten die knipoogen en lonken gebruiken. Dat zijn wij mensen. En dat is deze kikker.
Oké, Pieter van Doren en Dominique Dekmijn, dank je wel. Dit was Bits en Atomen. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcasts of eender welk ander podcastplatform. In onze gratis app DS Podcast kan je niet alleen ons werk beluisteren, maar ook de beste podcasttips met zorg geselecteerd door onze redacteur Max de Moor. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be/podcast. Reageren kan via podcast@standaard.be. Volgende week zijn we opnieuw.